Goedemorgen. Dank jullie wel. Vorige week zijn we begonnen met de serie Leven in Vrijheid. Aan de hand van het boek Galaten. En vandaag is deel 2 aan de beurt. Vrijheid door genade. En ik wil graag met jullie lezen uit Galaten 1 vanaf vers 10. De brief aan de Galaten, hoofdstuk 1 vanaf vers 10. Tot en met 24. En Paulus die zegt daar: probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, dan zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht. En ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd en ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten en bij hem bleef ik 2 weken. Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jacobus, de broer van de Heer. God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf. En daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en van Cilicië. De christengemeenten in Judea, die hadden mij nog nooit ontmoet. Maar iedereen had over mij horen vertellen: de man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien. En ze prezen God om mij. Vorige week toen keek ik de film Amazing Grace. En Amazing Grace, dat gaat over William Wilberforce, die Britse parlementariër uit de 19e eeuw, die zich met hart en ziel inzette voor de afschaffing van de slavenhandel. En het is een ontzettend inspirerend en waargebeurd verhaal. En het was een lang en moeizaam gevecht, want zijn tegenstanders die wilden die slavenhandel in stand houden vanwege economische belangen. Maar William Wilberforce, samen met zijn medestanders, ze vonden telkens weer de moed om te blijven vechten, om te blijven knokken, om dat wetsvoorstel erdoor te krijgen tegen de slavernij. En uiteindelijk won William Wilberforce met zijn medestanders. Het wetsvoorstel kwam erdoor en de slavenhandel werd afgeschaft. Een groot keerpunt in de Britse geschiedenis, en ook het betekende de vrijheid voor heel veel slaven. En een van zijn bondgenoten, dat was John Newton. En vreemd genoeg zou je misschien zeggen, want wie was John Newton? Nou, hij was een ex-slavenhandelaar. Hij was kapitein op een slavenschip geweest. En John Newton was de man die duizenden over zee had vervoerd en ook honderden dode slaven op zijn geweten had. Door uitputting, door ziekte of door verdrinking. Want wat gebeurde er als ze dan op de oceanen zaten en begon te stormen? Dan moesten ze lading kwijt en dan gooiden ze de zwakkere slaven gewoon overboord. En hij had het op zijn geweten. Uiteindelijk heeft hij 20.000 slaven vervoerd. John Newton. En tijdens een van die stormen, toen beukte de golf zo hard op zijn schip in, dat hij bang genoeg werd om het naar God uit te schreeuwen. En het werd het begin van zijn bekering. Hij kwam tot geloof en hij wijdde zijn leven toe aan de dingen van God. En toen rond kerst 1772, toen schreef hij dat schitterende lied uit persoonlijke ervaring. Het is wereldberoemd geworden. Amazing Grace. En de ironie wil, en dat lied dat zingt natuurlijk: genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, genade vond. Want ik was dood, was blind, maar nu kan ik zien. En de ironie wil dat hij blind werd. En dat hij blind stierf. Maar hij had één ding gezien: Amazing Grace. En het is een lied dat eeuwenlang gezongen wordt en het resoneert in ons hart. En ook bij mij. Het wordt meestal op doedelzakken gespeeld. En als ik Amazing Grace hoor op een doedelzak, dan schiet ik meteen vol. Dan kan ik gewoon de klok op gelijk zetten. Dat is vorig jaar april, Schotland, 130 man, karakterweekend, 4e musketier. Echt geploeterd door de bergen. Zondagochtend een ruïne. Een dienst. Nou, er kwam die dubbelzakspeler in Schotse dracht. 130 man erachteraan. En die leidde zo al die mannen die ruïne binnen. En ik stond daar op een van die muren van die ruïne. Samen met allerlei andere mannen. We zouden dan een bijbeltekst proclameren over die kerel zo. En ik stond daar en toen begon die dubbelzakspeler Amazing Grace te spelen. Als je dan boven op zo'n ruïne muur staat, is het geen goed moment om je concentratie te verliezen. Maar ik schoot vol en ik voelde hem binnenkomen. Ik voelde hem resoneren. Amazing Grace. En ik zag het ook resoneren. Ik had mooi uitzicht op die 130 man. En ik zag het gewoon binnenkomen. Het resoneert. Amazing Grace. We hebben het gelezen. De brief aan de Galaten. Het bijzondere is dat Paulus in hoofdstuk 6 vers 11 zegt. Ik schrijf u nu met grote letters. Eigenhandig. Waarom zou Paulus dat zeggen? Het slot heeft hij helemaal zelf geschreven. Normaal dicteerde hij ook. En dan schreef iemand anders het voor hem op wat hij had gezegd. Maar dit deed hij met grote letters. En weet je wat Paulus hier mee wil benadrukken met die grote letters? Jongens, dit hè. Alles wat ik heb gezegd, wat ik heb gedicteerd. Dit is van het allergrootste belang. Dit heeft gewicht. Dit is ernst. Dit is een serieuze zaak wat ik nu heb geschreven. Deze brief aan de Galaten, het komt recht uit mijn hart. Grote letters. Dit is van Paulus. En dit moet gezegd worden. En wat zegt hij dan? Wat is dan de kern van die brief? Waar draait het dan om? Amazing Grace. Zoals John Newton, de ex-slavenhandelaar die pastor werd, dat lied schreef, Amazing Grace. Zo schreef de ex-vervolger en moordenaar Paulus, die zendeling werd, een boek, Amazing Grace. En dan moeten we niet denken als Paulus een boek schrijft met als kern van de kern Amazing Grace, dat het een zoete brief is. De Galatenbrief is een hele pittige brief. Want er wordt flink gevochten, hard geknokt. En wat wordt er dan aangevallen? Paulus en het evangelie. De boodschap en de boodschappen. En wat is er aan de hand? Paulus die heeft de gemeentes gesticht, reist dan door en hoort naderhand, het gaat er niet goed in de gemeenten van Galatië, het huidige Zuid-Turkije. Er waren Joodse gelovigen achter hem aangekomen, die waren die gemeentes binnengedrongen, Judaïsten, en die zeiden tegen de heidense gelovigen, dus de gelovigen die uit het heidendom tot geloof waren gekomen, weet je, die Paulus, daar moet je niet naar luisteren. Want die man die vertelt niet het volle evangelie, maar het halfvolle evangelie. Hij vertelt geen complete boodschap. En dat is heel jammer natuurlijk, maar gelukkig zijn wij hier en wij vullen dat verhaal graag aan. En wat zeggen ze dan? Geloof in Jezus is niet genoeg. Je hebt ook de wet van Mozes nodig. De 10 grote geboden en al die 613 gebodjes die er achteraan komen. Je hebt het allemaal nodig. Dat is wat ze zeggen. Ze vallen de boodschap aan. En meer nog, ook nog moet ik zeggen, ze vallen Paulus aan. Want ja, ze willen een beetje gezag in die gemeente. Wat doe je dan? Als je Paulus nou zwart maakt, dan lijk je zelf witter. Als jij een betere positie wil, dan moet je de positie van de ander ondermijnen. En dat is precies wat ze doen. Ze zeggen, die Paulus, joh, die heeft helemaal geen gezag. Dat is allemaal menselijk gedoe. Hij is geen echte apostel. Een dubbele aanval op de boodschap en de boodschappen. Op Paulus en op het evangelie. En Paulus, die moet er gewoon vol in. Volle bak in gelaten. Dit is fundamenteel wat hier wordt aangevallen. Want waar de valse boodschap van de Judaïsten op neerkomt, is dit. Jezus alleen is niet genoeg. Jezus alleen is niet genoeg. Dat is wat ze zeggen. Zij komen met het valse evangelie, een Jezus plus verhaal. En Paulus zegt, nee, het goede nieuws van het evangelie, het echte nieuws van het evangelie, dat is Jezus alleen. Alleen Jezus. Jezus alleen. Alleen Jezus. Het is een aanval van Satan van binnenuit. Zijn meest effectieve strategie om gemeentes kapot te maken is het evangelie verdraaien. En dan krijg je ruzie. En wie wil bij een gezin horen waar ruzie is? Niemand. En Paulus gaat er vol in. Jezus alleen. Alleen Jezus, hoe kan ik vergeving krijgen voor mijn zonden? Jezus, alleen, alleen, Jezus. Hoe kan ik Gods goedkeuring, Gods glimlach op mijn leven krijgen? Jezus, alleen, alleen, Jezus. Hoe weet ik zeker dat ik bij het Koninkrijk van God hoor? Bij het Koninkrijk van leven, licht, liefde. Jezus, alleen, alleen, Jezus. Doordat Hij kwam. Hij stierf, Hij stond op, ging terug naar de Vader. Hij gaf zijn geest, gaf ons geloof, stortte zijn leven in ons uit. En daarom mogen we zijn wie we zijn. vrij om niet te zondigen. Vrij om te leven voor God in dienst van de gerechtigheid. En een leven in dienst van de koning. Nou ja, zeggen die valse leraars, zo zit het niet, joh. Het is Jezus plus de Sabbat, de besnijdenis, de wetten, jouw goede werken, jouw inspanningen, alles wat jou doet, wat jij doet. Jezus plus. En wat dan heel snel gebeurt, Jezus wordt heel klein en de plus die wordt heel groot. En dan gaat het opeens om mij. Om wat ik doe, om wie ik ben. Ik word teruggeworpen op mezelf. Ik word heel erg belangrijk. Paulus zegt, het is Jezus alleen. Alleen Jezus. Dat is het idee. En ja, wat doe je dan als Paulus? Hoe ga je reageren? Nou, je kunt theologische argumenten aandragen. En dat gaat hij ook nog doen. Dus de komende weken kunnen we daar flink van gaan genieten. Maar wat hij in hoofdstuk 1 doet, hij draagt een biografisch element aan. Een biografisch argument. Hij vertelt over zijn eigen leven. Wat Paulus in hoofdstuk 1 doet, is zijn verhaal vertellen. Hij zegt, het evangelie is niet alleen een boodschap die ik preek. Nee, het is een wonder dat ik heb ervaren. En dat is hoofdstuk 1. Hij vertelt gewoon over het wonder wat hij heeft ervaren. En dan gaat hij vertellen over hoe Jezus Christus hem is geopenbaard. En dan zegt hij in vers 13, u hebt gehoord. Nou, dan krijgen we te horen hoe het eerst was met Paulus. Hoe ik de Joodse godsdienst volgde en leefde. En dat ik de gemeente fanatiek vervolgde. Hij probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na. En ik zette mij vol overgave in voor de tradities van het voorgeslacht. Overgave, fanatiek, strikt. Zelfgerechtigheid. Volle bak voor Paulus. Om Gods gunst te verdienen, het koninkrijk daar te krijgen. Maar uiteindelijk ging het om Paulus. En dan komt... misschien wel de mooiste zin uit dit hoofdstuk. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn zoon in mij te openbaren. Maar toen besloot God. Weet je wat ik eigenlijk jammer vind aan die NBV-vertaling? Maar toen besloot God. Ik weet niet of jullie dat ook zo voelen, maar dat kan nog een beetje zakelijk overkomen, afstandelijk. Van God neemt gewoon een besluit. En dan vind ik de Statenvertaling gewoon eigenlijk vele malen mooier. Want er staat, wanneer het Goden behaagd heeft. Wanneer het Goden behaagd heeft. De King James, but when it pleased God. Wanneer het Goden behaagd heeft, welbehagen, het welbehagen van God. Dat is Gods vriendelijkheid, Gods welwillendheid. Dat is Gods warmhartigheid. Dat is het welbehagen van God. Wat 5 keer in de evangelie wordt gebruikt als hij zegt, als daar die stem uit de hemel komt en hij zegt, dit is mijn zoon, de geliefde, in hem heb ik welbehagen. Dat woord, dat warme, diepe, genegen woord, die welwillendheid, die vriendelijkheid van God. Welbehagen. Dat is wat er staat. Oh, God die vond het heerlijk om zijn zoon in Paulus te openbaren. Voel je het verschil met, maar toen besloot God? Oh, er zit zoveel warmte en genegenheid in van God. Zijn zoon in mij te openbaren. En dat woordje welbehagen in combinatie met God, dat duidt erop van, hé, het is Gods werk. Niet Paulus zijn inspanningen, niet Paulus zijn religieuze gevoel, niet wat Paulus allemaal wil. God. Zijn zoon te openbaren. Weet je, Jezus die was gewoon verborgen voor Paulus. En God die had besloten om Jezus te onthullen. Want Paulus kende de naam Jezus, maar die wilde hij uitroeien. En God besloot, ik wil dat je mijn zoon leert kennen zoals hij is. Mijn zoon. Heel belangrijk woordje, openbaren in Paulus. Niet Jezus als uiterlijke verschijning, nee. God die besloot vanuit die warmte van hem om zijn zoon te openbaren in Paulus. Paulus werd tot in het diepst van zijn wezen geraakt. In zijn binnenste werd hij geraakt. Door God, door Jezus. En hij kwam in beweging, ging de wereld in, verkondigde precies dit. Het wonder van genade. Amazing grace. En dan zegt hij nog, ja, dat is ook mijn gezag. Ik ben een apostel, door God aangesteld. Jezus ontmoet. Ik ben niet naar de apostelen gegaan, niet naar mensen gegaan. Ik heb openbaring gekregen van God in de woestijn. Het is Jezus alleen, alleen Jezus. En daar komt mijn gezag vandaan. En ik weet niet hoe dat met jullie vergaat als je een persoonlijk getuigenis hoort van Paulus of van iemand anders. Dan ga je automatisch reflecteren. Hoe zit dat bij mij dan? En grote kans dat dat nu bij jullie ook gebeurt. Hoe zit dat bij mij dan? Wat voor soort gelovige ben ik eigenlijk? Ben ik een Jezus alleen, alleen Jezus gelovige? Of ben ik een Jezus plus allerlei eigen dingetjes en inspanningen gelovige? Goeie vraag. Ben ik een Jezus alleen, alleen Jezus gelovige? Of een Jezus plus mijn eigen inspanningen gelovige? Nou, dan zeg je misschien, hoe kom ik daar dan achter? Hoe kom ik daar uit? Ik wil er best over nadenken. Nou, ik denk dat je dan mag kijken naar waar je geloof op uitloopt. Waar loopt een Jezus alleen, alleen Jezus geloof op uit? In de eerste plaats denk ik op nederigheid. Dat je zegt, ja, het is Jezus alleen. En mijn eigen natuur is zondig. Mijn eigen natuur is, ik ben een zondaar. En ik kan dus niets doen om mezelf te redden. Dat heeft Jezus gedaan. Hij deed het voor mij. En de grond van mijn zekerheid, de grond van mijn redding, is niet mijn leven, zijn leven. Het gaat allemaal om Jezus en het gaat niet om mij. En als iemand zegt, hé, je bent een christen, denk je nou echt omdat je christen bent, dat je beter bent dan ik? Nee, zeker niet. Waarschijnlijk ben ik minder dan jij. Waarschijnlijk maak ik het veel erger dan jij. We gaan onszelf niet verdedigen. Het is alleen maar Jezus. En we worden vrijmoedig. Nederig en vrijmoedig. God zorgt voor mij. God houdt voor mij. God kent mij. Hij aanvaardt mij. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost. Hij zal me nooit begeven. Hij zal me nooit verlaten. Hij zal me niet in de steek laten. Ook niet als ik struikel. Jezus die zal met me meewandelen tot mijn laatste snik. Tot ik thuis kom waar ik thuis hoor. Vrijmoedig. En waar dat naar leidt is blijdschap. Word gewoon een blij mens. Jezus alleen, alleen Jezus. Je wordt nederig, je wordt vrijmoedig en er komt blijdschap. En Jezus plus al mijn eigen inspanningen, geloof. Het grote probleem daarmee is dat het niet werkt. En doorgaans zijn de Jezus plus eigen inspanningen gelovigen ook niet gelukkig, ook niet blij. Maar dat gaat twee kanten op. Aan de ene kant of trots of wanhoop. Maar als het ook van mijn eigen inspanningen afhangt, dan moet ik gewoon een lijstje maken. Hoe kan ik Gods gunst verdienen? Oké, bidden, Bijbel lezen, geven naar de kerk. Goed je best doen. En vooral heel veel dingen niet doen. Niet dat, niet dit, niet dat, niet dat. Nou, in ieder geval de boel een beetje buiten de deur, afgezien van wat aan de binnenkant gebeurt. Maar goed, dan gaan we ons best doen. En stel nu dat je aardig ver komt om de boel een beetje op orde te krijgen. Ja, hoe je het bent of verkeerd. Maar als mens ga je dan je heilig voelen en neerkijken op mensen die toch iets minder ver zijn dan jij. En dan kun je zeggen, oké, ik ben blij dat ik niet zo ben als die ander. Hoe je het of bent of verkeerd, vroeg of laat, Jezus plus wat ik allemaal doe, dat leidt uiteindelijk tot trots. En trots is zonde, want Satan werd uit de hemel gekikt, precies vanwege zijn trots. Of het leidt tot wanhoop. Want je wilt het goed doen voor God. En je besluit nu je eindelijk eens een keer niet te verslapen en wel 's ochtends stille tijd te doen. En je vergeet je wekker en het is alweer de ochtend is alweer voor de helft om. Of je wilt wel naar de kerk, maar het komt er zomaar weer een paar weken niet van. En je probeert je lichaam zuiver te bewaren. Maar ook dat lukt niet zo goed. En je vindt het eigenlijk dat je het allemaal niet zo heel erg goed doet. Het is altijd met een beetje een soort van dubbele laag hier in de kerk. Ze moesten eens weten wat er eigenlijk echt is. Wanhoop. Eigenlijk is het helemaal niet voor mij, dat hele geloof. Het werkt gewoon niet voor mij. Misschien werkt God wel niet voor mij. Wanhoop. De Jezus alleen, alleen Jezus gelovige, die eindigt in nederigheid, vrijmoedigheid, blijdschap. En de Jezus plus gelovige, uiteindelijk trots, uiteindelijk wanhoop. Vroeg of laat. En Paulus die deelt zijn getuigenis en die zegt, het is Jezus alleen, alleen Jezus. Waar zitten we? Ik wil zo graag het woord geven aan een broer uit ons midden. En die zal getuigen van precies dat zinnetje. Maar toen besloot God zijn zoon in mij te openbaren. En het is een Jezus alleen, alleen Jezus gelovige geworden. Theo, wil je op het podium komen? Ik ga het woord geven aan Theo en mag ik een applaus, want het is moedig. En ook wel een beetje spannend. Dus, dankjewel en veel zegen.
Goedemorgen. Mijn naam is Theo. Ik ben 44 jaar en al bijna 21 jaar gelukkig getrouwd. En vader van 3 kinderen. 1 zoon van bijna 20, 1 van 17 en een prachtige dochter van 13. Ik kom zelf uit een christelijk gezin met 5 kinderen. Zoals bij iedereen is ook mijn opvoeding niet perfect geweest. En in een gezin met 7 personen is het lastig om een eigen plekje te vinden die houvast en stabiliteit biedt en eigenwaarde vormt. Vanaf mijn 10e jaren verlangde ik ernaar om iemand te zijn. Iemand met aanzien waar men met bewondering naar opkeek. Om ergens bij te horen sloot ik mij aan bij een groepje hangjongeren. Ik kleedde mij in spijker, compleet met west en laarzen en begon te roken. Op een brommer na hoorde ik er helemaal bij. Ook op het seksuele vlak kon ik een woordje meepraten. Sinds ik boekjes had gezien met opwindende foto's en verhalen. Of anderen deze ook hadden, wist ik niet, want daar sprak je niet over. Niemand die het wist en het moet vooral zo blijven. Toen ik mijn 10e jaren achter mij liet en het grote mensenleven instapte, startte ik een toekomst waarin het grote werk moest gaan gebeuren. Met de erfenis van mijn 10e jaren, waarin ik verslaafd was geraakt aan geld, aan tabak en in het geheim aan porno. Hoewel ik wist wie Jezus was, kende ik hem niet persoonlijk. Dat ik iedere zondag naar de kerk ging, veranderde daar niets aan, omdat het geloof tussen mijn oren zat en niet in mijn hart. Mijn geloof en mijn verslavingen gingen in de praktijk ook prima samen. Op mijn 22e leerde ik mijn vrouw kennen. We trouwden en kregen kinderen. Mijn hoop dat mijn pornoverslaving in mijn huwelijk zou verdwijnen, bleek echter een illusie te zijn. Toch hield ik het voor mijn vrouw verborgen. Ik schaamde me dood. Ik had inmiddels de aandelenbeurs ontdekt. Ik leende geld en ging hiermee aan de slag om mijn geldhonger te voeden en eindelijk iemand te worden. Een andere ontdekking was er toen nog prille internet. Al gauw vond ik naast de beleggingssites ook de pagina's waar het pornografische materiaal vanaf spatte. Met het beleggen ging het eerst goed, maar door mijn begeerte nam ik grote risico's en verloor veel geld, geleend geld. Het begon langzamerhand onbeheersbaar te worden. Ook op mijn werk was ik meer met aandelen bezig dan waar ik voor was ingehuurd. Toen ik ook daar een computer met internet kreeg, kwam ik aan werken bijna niet meer toe. De aandelen en de porno, ik was er dag en nacht mee bezig. De hele dag gierde de spanning door mijn lijf en je begrijpt dat het slechts een kwestie van tijd was dat ik gesnapt zou worden. En dat het spel over zou zijn. Mijn vrouw zou het te weten komen, de kerk, de mensen in de straat, de familie. Het werd einde oefening. Maar toen besloot God om zijn zoon in mij te openbaren. Waarom? Het was een kansloze missie. Verloren energie. Zonde van de tijd. Waarom ik? Onbegrijpelijk. Maar God had besloten zijn zoon in mij te openbaren. Niet om mij, maar om wie hij is. Vol van liefde, vol van genade. Hoe leg je dat uit? Ik kan het niet. En iedere keer ben ik weer sprakeloos. Het hoort niet. En toch geeft hij het. Overvloedig, zonder beperkingen. In 1998 bracht God mensen op mijn pad. Volgelingen van Jezus. En ik werd geraakt door een levensvorm. In afhankelijkheid van Jezus te leven. Hun identiteit bestond niet door geld of status, maar door het zijn in Jezus. Ik kende dit niet in mijn geloof, maar ik werd jaloers, want ik wilde ook iemand zijn. Ik kocht al binnen van mijn laatste geld aandelenopties op de beurs in de hoop dat God het zou zegenen. En de Heere hoorde naar mijn gebed en hij verloste mij uit mijn benauwdheid. Anders gezegd, ik verloor mijn laatste geld en was zo financieel van God afhankelijk. Ik vertelde mijn vrouw niets om onrust te voorkomen, maar ik raakte zelf in grote paniek en ik zag geen uitweg meer. Uiteindelijk ging ik voor het eerst van mijn leven door de knieën en vroeg God om hulp. Het gevolg was dat ik rustig werd, heel vreemd. Ik vond rust en wachtte gelaten, maar er gebeurde niets. 14 dagen later bezorgde iemand ons 14 dagen later bezorgde iemand ons een envelop. Dat is nog 10 jaar geleden. 14 dagen later bezorgde iemand ons een envelop met een intiembrief van 100 gulden. Toen ik dat zag, toen brak ik. En lag de weg naar Jezus lag open. Ja, het is goed hoor. Het is alleen maar het begin van het geluk. Oké, toen ik dat zag, brak ik en de weg naar Jezus lag open. Ik kreeg het besef dat de Heer van hemel en aarde hiermee aantoonde echt in mij geïnteresseerd te zijn. Het onmogelijke gebeurde. Mijn honger naar succes werd gestild. Mijn droom kwam uit. Ik werd iemand. Hoe groot en hoe aanzienlijk moet je zijn dat iemand zijn leven geeft voor jou, om jou te redden. Jezus deed het voor mij, de Heer van hemel en aarde. Wauw. Ik leefde op een wolk. Ik stopte met roken en liet het internet voor wat het was. En ik was geheel en al in de Heer. Maar na enige weken verlangde ik weer naar mijn peuken en na verloop van tijd begon de nieuwsgierigheid naar de sekssite weer te komen. Ik duikelde weer in de put en voelde me vies, eenzaam en leugenachtig. Ik had het weer verloren. Maar mijn geestelijke groei ging gelukkig door. Met als gevolg dat ik hier 10 jaar geleden voor het eerst stond. Op 30 september 2011, toen werd ik gedoopt door de naam van Jezus. Een gebed tot God om een zuiver geweten. Een verlangen om Gods weg te gaan en Jezus te volgen. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Een proces van loslaten van oude gewoontes, hoe diep ook weggestopt. Een proces van groei naar vrijheid. Door mijn geestelijke groei besefte ik steeds meer dat ik het roken als gisteren niet kon maken. Ik diende de geur van Christus te verspreiden en niet de geur van een asbak. Na iedere dienst bij de ingang, de plek waar iedereen langskomt, stond ik als getuige van Jezus een vals getuigenis af te leggen. Aan groot en vooral ook aan klein. Alsof roken ook bij mij hoorde bij het volgen van Jezus. Ik schaam me ervoor en al gauw rookte ik niet meer bij de kerk. Ik probeerde meerdere malen te stoppen. In maart 2004 ontnam ik albiddend de laatste zoveelste stoppoging. En de Heer hoorde naar mijn gebed en gelukkig, hij verloste mij uit de benauwdheid. Ongelooflijk. Ik kon zonder moeite het roken laten en dat na 22 jaar. God nam het van me weg. Geweldig, wat een bevrijding. Ik begon meer te sporten, kreeg meer energie en werd lichamelijk hervoren. Ik heb nu een goede conditie en loop regelmatig marathons. En ook op de 4 mijl ben ik nog steeds de snelste van het gezin. En over drie weken zal het zo blijven, ondanks de snode van de plannen van mijn jongste zoon. Maar ik had nog een probleem. Dat God had besloten om zijn zoon in mij te openbaren was mooi. Maar dat mijn verborgen pornoverslaving daar dadelijk in de weg stond was duidelijk. Maar ik was niet bereid dat over te geven. Ik wilde er graag vanaf, maar mijn schaamte was zo diep. Als man en helemaal als christen beken je niet dat je naar porno kijkt. Dat je je vrouw en anderen jarenlang belazerd hebt en altijd mooi weer hebt gespeeld. Dat vertellen is pure zelfmoord. Dus zat er niets anders op dan mijn lot manhaftig te dragen en vooral heel veel hopen dat de nachtmerrie nooit werkelijkheid zou worden. Dat ik betrapt zou worden, want dat was het einde van mijn leven. Dan maar geen groei naar volledige vrijheid. De prijs was te hoog. Maar God had besloten om zijn zoon in mij te openbaren. Niet om mij, maar om wie jij is, vol van liefde en genade. En ik had me met mijn volle verstand laten dopen. Een vraag aan God om een zuiver geweten. Een verlangen om Gods weg te gaan en Jezus te volgen. Ik volgde diverse bijbelstudies en groeide verder in mijn geloof. En dat begon steeds meer te borsten met mijn verborgen leven. We hebben hier in de gemeente een herstelprogramma, Celebrate Recovery, waar vanuit de Bijbel herstel van opgelopen schade plaats kan vinden. Ik hoorde verschillende getuigenissen van mannen die hersteld waren van hun verslaving. En langzamerhand begon het hoop te groeien dat het misschien voor mij ook was weggelegd. Zondag 30 april 2006 hoorde ik in de dienst weer een getuigenis van een broeder. En toen voelde ik dat mijn weerstand brak. De prijs was hoog geweest, maar ik was het vechten en verliezen moe. Ik wilde niet meer, de koek was op. Na 25 jaar verslaving ging ik kleur bekennen. Ik zou uit de vissen komen met een sprong naar. Die woensdag, 3 mei, ging ik uiterst nerveus naar de kerk, stijf van de spanning, klaar voor de slagbank. Ik heb er die avond overleefd. Sterker nog, ik ben er niet meer weg geweest. Ik ontmoette mannen in dezelfde situatie als ik. Het was buitengewoon bijzonder om na 25 jaar anonieme strijd voor het eerst medestanders te spreken, die uit dezelfde eenzame wereld kwamen, die aan een half woord genoeg hadden om ook al mijn smoesen, leugens en valkuilen te kennen. Geweldig, wat een ervaring. Ik herstelde volledig en dan mocht ik een half jaar later, op zondag 22 oktober 2006, van getuigen. Een getuigenis is een herkenbaar en krachtig verhaal van hoop. Door getuigenissen van herstelde mannen ben ik in het hersteltraject ingegaan en tot volledig herstel te komen. Daarom sta ik ook hier. De gebondenheid is weg, ik voel me vrij en ervaar dat God blij met me is en geniet van mijn vrijheid. Een getuigenis is een enorm krachtig middel om over Jezus te vertellen. Gelovig of ongelovig, dat maakt niet uit. Het is jouw verhaal en je houdt het bij jezelf. Daar waar de gelegenheid zich voordoet en ik het kan vertellen, dan pak ik regelmatig die gelegenheid. Ik praat er vrij gemakkelijk over. In Jezus ben ik overwinnaar, zij meestal niet. En dat ik 25 jaar pornoslaaf ben geweest en dat Jezus mij herstelt, hoort daar ook bij. De meesten weten vaak niet wat ze ermee aan moeten, maar het slaat erin als een bom. En daar gaat het me om. Het maakt me ook niet zoveel uit wat ze ervan vinden. Als ze het maar horen dat Jezus leeft en mij hersteld heeft. En dat ik door Jezus een geweldig leven mag hebben. Nog nooit heeft iemand er iets tegen gebracht. Of zijn of haar twijfels daarover uitgesproken. Want door te getuigen van mijn zwakheid wordt Jezus kracht zichtbaar. En in een leven in vrijheid is het. Het mooiste van het leven in vrijheid is het getuigen van Jezus. Maar dat wil niet zeggen dat mijn leven op orde is. Ik mag nu werken aan de volgende stap. God leidt me in dingen die ook hersteld moeten worden. Zoals de relatie met mijn kinderen. Zo'n 15 jaar geleden las ik het boekje 60 minuten vader. Een boekje waarin gewaarschuwd wordt dat je heel gemakkelijk te weinig tijd en te weinig aandacht aan je kinderen besteedt. Dat ze dus niet dat geven wat ze nodig hebben. Dat je niet de vader bent of die je zou willen zijn. Er stonden veel valkuilen en handige tips in het boekje om in een goede relatie met je kinderen op te bouwen. Ik was er ook vastbesloten om hier goed gebruik van te gaan maken. 2 jaar geleden werd ik geconfronteerd met de realiteit dat het mij wel is overgekomen. Ik heb mijn kinderen niet gegeven dat ik had willen geven. Door veel overwerk was ik vaak laat thuis en door mijn verslaving was ik emotioneel vaak afwezig. Ik heb te veel gezegd, ik ga straks wel met je spelen. En als het dan straks was, dan was het wel weer wat anders. Zo zijn de jaren voorbij gesneld. Ik betreur het dat ik de klok niet terug kan draaien. Maar hoe word ik nu nog een goede vader voor mijn kinderen? Ik ben ermee bezig, maar ik mis een goed voorbeeld. Mijn vaderbeeld is niet wat het moet zijn. En van God als vader heb ik niet echt een helder beeld. Heer, help mij. Wat moet ik? Afgelopen voorjaar vertelde een collega dat hij naar de vaderhartschool was geweest. Een week lang in een klooster, vol onderwijs en overdenkingen over wie God als vader en ook als moeder voor jou wil zijn. Niet alleen onderwijs, maar ook ervaren. Toen hij hiervan vertelde, liep ik helemaal vol. Ik hoef God niet meer te vragen of er iets voor mij was. Ik wist genoeg en ik heb me toch maar opgegeven. Eind november ga ik naar Brabant, waar God zich aan mij wil laten zien en laten ervaren. Ik heb een week vrijgevraagd van mijn werk en ik heb het vrijgekregen. Ik zie er wel naar uit, maar toch ook al een beetje tegenop. Er zal in ieder geval veel worden gehuild. Ik hoop na deze week met minder moeite te mogen bouwen aan een goede relatie met mijn kinderen. God is erbij, dat heeft hij mij de afgelopen 10 jaar wel bewezen. En hij zal erbij blijven. Daarvoor zijn zijn kinderen hem veel te waardevol. God had besloten om zijn zoon in mij te openbaren. Hij zal daarmee doorgaan totdat Jezus terugkomt of totdat ik opgenomen zal worden in zijn heerlijkheid. De afgelopen 10 jaren waren verreweg de mooiste van mijn leven. Maar het beste deel zal nog komen. Dankjewel.
Dankjewel Theo. Dat je dat met ons wilde delen. Moedig en ook goed. En zoals Paulus in Galaten 1 zijn getuigenis vertelt. Hij zegt, ja, amazing grace, dat is het wonder wat ik heb ervaren. Zo staat hier ook een man die zijn getuigenis vertelt. En het als een wonder heeft ervaren, amazing grace. En ik merk geen wanhoop of trots bij Theo. Wat ik wel proef is nederigheid, vrijmoedigheid en blijdschap. Dat betekent dat dit een verhaal is over Jezus, alleen Jezus. En het is een goed moment, denk ik, om te gaan staan en dat machtige lied ook gewoon te zingen. Amazing Grace. En mijn vraag, als je dat zingt, ga eens bij jezelf na van, hey, komt het binnen? Resoneert het? Heb ik genade al als een wonder ervaren? Of is het vooral nog een boodschap die ik heb gehoord? Of is het een wonder dat ik heb ervaren? Ben ik vrij? Of heb ik het nodig dat God zijn Zoon in mij mag openbaren? Dus als we het gaan zingen, zing het reflecterend en mediterend en biddend. Heer, toont u maar hoe het zit met mij, aan mijn binnenkant. Ben ik een Jezus alleen Jezus gelovig? Zullen we het gaan zingen? Nu kan het zijn dat je het ervaart, dat je het zingt en dat je weet, ja, dit voelt binnen, dit komt binnen. Dit is wat ik heb ervaren. En dan mag je dankbaar zijn. Dan ben je te feliciteren, dat is genade van God. En dan is ook de aansporing vanmorgen, houd vol. Houd dat vast en laat die vrijheid niet roven. Maar blijf daarin staan. Laat je niet toe verleiden dat mensen je afhankelijk willen maken van hen. Of dat je toe laat verleiden om meer afhankelijk te worden. Of je meer toe te wijden aan een visie of aan een verhaal. Maar houd dat vast. Alleen maar Jezus. Wat er ook op je weg komt. Wijk niet af naar links, naar rechts. Maar houd vast. Je zingt het, je ervaart het. En je mag het dus delen. Want dat zingen, dat is het delen. Dat is het bekendmaken aan anderen. Hey, dit is in mijn leven gebeurd. Paulus zingt ook in zijn getuigenis. Houd dan vol. En misschien merk je van, ja, ik heb het ervaren als een wonder in mijn leven. Maar ik vind het doodeng om te gaan zingen. Op een schoolplein of op de werkvloer. Of om echt te gaan zingen. En te zeggen van, ja, amazing grace, ik ga het hier zingen. Ik laat het hier zien. Misschien voel je nog een christen met zijwieltjes. Je weet het nog niet zo goed. Je bent nog wat onzeker. Je begint net te fietsen. Dat is prima. En dat wil ik je uitdagen en uitnodigen ook. Weet je, zoek mensen die jou inspireren. Mensen waarvan je zegt van ja, maar die hebben het ervaren als een wonder. Dat kan ik zien. En ze zingen ervan. En dat doen ze al jaren. Ze zijn fris en dankbaar. En ze blijven fris en dankbaar. Weet je wel? Zoek die mensen op. Ga naar ze toe. En zeg gewoon van, hey, ik wil graag van mijn zijwieltjes af. Wil je me helpen? Ik wil leren zingen. Ik ervaar het wel, maar ik wil vrijmoedig worden. Ik hoorde van een vrouw die had meegedaan aan de uit ons midden, die had meegedaan aan in de frontlinie training. En na die tijd was ze zo vrijmoedig dat ze zonder blikken of blozen mensen kon uitnodigen, over Jezus kon praten. Daarvoor was het een heel ander verhaal. Ik zal niet zeggen wie dat was, maar zoek ze op. Die mensen. Nu kan het ook zijn, dat wil ik ook graag noemen voordat we verder gaan met aanbidding en de afronding van de dienst. Nu kan het ook zijn dat je dat lied hoort, de klanken van Amazing Grace, en dat je ergens diep van binnen gewoon weerstand voelt. En het komt gewoon niet binnen. Ergens stop je innerlijk de vingers in de oren. Genade, want je kunt er eigenlijk niet meer uit de voeten. Dat kan. En het zou dan maar zo kunnen dat je het eigenlijk makkelijker vindt om over God te praten dan met God. En het zou dan ook zomaar kunnen dat je het moeilijk vindt om fouten toe te geven. Je maakt ze wel, maar om dan te zeggen, hey, ik zat fout, wil je me vergeven? Dat je dat lastig vindt. En dat ook je kinderen niet heel vaak gehoord hebben als je die hebt, hey, het spijt me, ik heb dat niet goed gedaan, wil je me vergeven? En misschien herken je wel, tot je schrik misschien, van ja, ik ben trots geworden. Want ik heb het aardig op orde allemaal. En ja, genade. Ik kan niet zomaar uit de voeten. Of misschien toen ik zei, ja, dat hele geloof, werkt dat wel voor mij? En God, is die wel voor mij? En die vrijheid, is dat een mooi verhaal van Theo Slum? Maar ja, dat is zijn verhaal, weet je wel. Is dat ook echt voor mij? Dat je bent vervallen uiteindelijk in wanhoop. En dat je denkt van ja, kijk om me heen. Mensen zingen het, ervaren zingen. Zijwieltjes is prachtig, maar ik voel weerstand. En is mijn vraag, wat ga je doen? Wat ga je doen? Want niets doen is eigenlijk geen optie. Want het leven gaat snel, het leven is vol. En als je niet iets gaat doen, dan blijft het jaren zo aan. Zo doorgaan. En weet je, ik denk dat een van de eerste dingen mag zijn, oké, ik erken dat ik dat ben. Ergens stop ik mijn vingers in de oren als ik dit lied hoor. En dat je dan mag zeggen, oké, en hiermee, met die erkenning dat ik dat ben, ga ik naar Jezus en ik deel het met Hem. Niet eerst naar mensen, eerst naar Jezus. Jezus alleen Jezus. Deel het maar met Hem. En we gaan zo het lied verder zingen en dan mag je dat gewoon in stil gebed bidden. Heer Jezus, ik erken. Ik bekeer mij van trots, ik bekeer mij van wanhoop. Ik wend me tot U. En dan, als jij dat bent en je hebt dat gebeden en je hebt dat besproken met de Heer, dan mag je ook onder de aanbidding gewoon uit je rij stappen. En ik wil vragen of oudsten, kringleiders, herders gewoon zich willen verspreiden. Zodat je nadat je het met de Heer Jezus hebt gedeeld, ook met een mens kan delen. En weet je, ook mensen, ook wij, we zijn de gemeente van de Heer Jezus, wij mogen genadig zijn. We zeggen dan, er is geen veroordeling voor jou, want je bent in Christus Jezus. Misschien heb je zoiets van, ja, genade ontvangen van God, dat lukt wel. Maar genade ontvangen van mensen, ja, ik vertrouw God wel, maar ik vertrouw mensen niet. En de uitnodiging is aan de gemeente, om de gemeente te zijn van de Heere Jezus Christus. En als we daar staan en mensen komen met hun verhaal, dit heb ik met Jezus gedeeld. Dus geen veroordeling voor jou in Christus Jezus. En dan mogen we ondertussen dat lied gaan zingen, Amazing Grace. Als jij het ervaart, als jij het zingt, neem de anderen mee. En laten we dan zo mogen doorgroeien naar een gemeente waar vrijheid regeert. Omdat Jezus onze broer is, hoofd van de gemeente. En zijn genade heeft uitgestort. Vader in de hemel, ik wil bidden voor die mensen die weerstand voelen. Die innerlijk de vingers in de oren hebben bij dit lied. U kent ze, u ziet ze, u weet het. En geef hen nu ook de genade, Heer, om dat met u te kunnen delen. Om dat te erkennen, het te bespreken met u. En dan vervolgens te delen met anderen. Ik wil u uitnodigen met uw Heilige Geest te werken. En laat dit lied een geurig aanbiddingsoffer zijn voor u in Jezus' naam. Dank u wel. Amen.